Gemeente, vanmorgen willen we stilstaan bij het voorgelezen schriftgedeelte. En dan in het bijzonder de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. En het kernvers voor vanmorgen is dan ook vers 48, die ik nog één keer met u lees. En hij zei tot haar: dochter, zijt welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Het thema vanmorgen is dan ook Christus groot gemaakt door de bloedvloeiende vrouw. En daarbij drie gedachten. Als eerste, Christus wordt verwacht. Als tweede, Christus ontdekkende vraag. En als derde, Christus bemoedigende woorden. Dus het thema Christus groot gemaakt door de bloedvloeiende vrouw. En daarbij drie gedachten. Als eerste, Christus wordt verwacht. Als tweede, Christus ontdekkende vraag. En als derde, Christus bemoedigende woorden. U heeft natuurlijk gelezen dat er eigenlijk twee geschiedenissen met elkaar verweven zijn in dit gedeelte. En u heeft vast ook al eerder een preek gehoord over de bloedvloeiende vrouw. Maar toch, als we deze geschiedenis bekijken, dan zijn daar heel veel lijnen te trekken, ook naar vandaag, naar 2019. En wordt ook de geschiedenis van Jairus en zijn dochtertje, wordt gebruikt als achtergrond bij de geschiedenis voor de bloedvloeiende vrouw. En zo zien we ook meer in het Nieuwe Testament dat de Heer zo op verschillende manieren mensen tot zich trekt. En als we dan even kijken naar deze vrouw, die al 12 jaar lang ziek is geweest. En zoals bekend is, de vloed van de bloed, van bloedvloeien, van waarschijnlijk uit de baarmoeder. Nou, onze vrouwen weten wat dat inhoudt. Als dat elke maand weer terugkomt, maar dan moet u voorstellen dat dat niet alleen maar elke maand is, maar ook vaker gebeurt. Wat dat doet met je lichaam, dat je bloedarmoede lijdt, dat je wit wordt van je gezicht, dat je geen energie hebt. Er waren geen bloedtransfusies in die tijd, er waren geen middelen als ijzer, om ijzertabletten om mensen te versterken. Ze was uitbehandeld. Ongeneeslijk ziek. Deze vrouw was ten einde raad. Ze wist het niet meer. Ze had geleden van de dokters. In Marcus lezen we dat het een geestel was. Ja, die bezoeken bij de artsen. Want ook die artsen, dat zijn niet de artsen van tegenwoordig. Met heel veel kennis en kunde. Maar de artsen van toen, dat waren veelal kwakzalvers die allerlei middeltjes voorschreven, kruidenmengsels. Of dat ze mensen voorschreven dat ze allerlei dingen moesten doen, zich onderdompelen in de Middellandse Zee. Of dat ze verre reis moesten maken of naar een berg moesten klimmen of dat ze hete stoombaden moesten nemen. Deze vrouw heeft geleden van al die voorschriften. Ongeneeslijk ziek. Maar dan ook nog het ergste. Doordat zij zo ziek was en doordat zij die vloed des bloeds had, dan was zij ook onrein. Zij was als het ware uitgestoten van de maatschappij. Zij kon niet vrijelijk omgaan met mensen. Want als zij iemand aanraakte, dan was die ander onrein. En die moest dan tot de avond toe moest die gereinigd worden. We weten niet of ze een man heeft gehad, of dat ze kinderen heeft gehad. Maar als ze die heeft gehad, dan mocht ze ook daar niet in de buurt zijn. Iedere keer als zij bloed vloeide. En deze vrouw had alles geprobeerd. En 12 jaar lang, de ene arts bezocht naar de andere arts. En nu is het zo dat ook in deze geschiedenis dit beeld van het ziek zijn als naar voren komt ook als een teken van de zonde. Ik zeg daarmee niet dat die vrouw nu zo ziek is geworden doordat zij zonde heeft gedaan. Dat zeg ik dus pertinent niet. Wij weten niet waarom zij zo ziek is geworden. Heer Jezus daar heel duidelijk in. Dat wij als mensen nooit mogen oordelen over andere mensen. Dat wij nooit mogen zeggen, zij of hij overkomt dit omdat hij of zij zoiets heeft gedaan wat zo erg was. Nee, het oordeel is aan de Heer. Maar wel, als teken, die ziekte van haar kan wel als een richting wijzen, richting de zonde wijzen. En dat is ook de hoofdlijn voor vanmorgen. Want, en u weet dat, u hoort dat elke zondag, wij zijn allen zondaars. Tegelijkertijd, omdat we dat elke zondag horen en ook misschien nog wel door de week, zoals we dat lezen in onze dagboeken, in onze Bijbels. Ja, dan wordt het ook wel weer gewoon dat we zondaar zijn. Nou, voor deze vrouw, als we dan even dat beeld doortrekken, als je 12 jaar lang alles zelf geprobeerd hebt, als je in uw leven al zoveel jaren geprobeerd hebt om zelf uw zonde te vergeven, dat gaat u niet gelukken. Daar heeft u een verlosser voor nodig. Dan moet er verzoening door voldoening plaatsvinden. Ik zal u daar verder in de preek uitleggen wat ik daarmee bedoel. U kunt alleen maar verlost worden van de zonde door het geloof in Jezus Christus. Want die zonde die veroorzaakt zoveel ellende in het leven, in het persoonlijk leven van mensen, maar ook in relaties. Zonde sloopt gezinnen. Wat we zien en wat we horen, wat we doen, maar ook wat we fantaseren. Het is ook zo gemakkelijk van het een naar het ander. De zonde maakt onrein. De zonde zorgt ervoor dat u niet in een rechte relatie met de Heere kunt verkeren. De zonde verbreekt de intieme verbondenheid met de Heere. En dat is al begonnen in Genesis 3. Wij hebben geen enkel idee hoe het is geweest voor Adam en Eva om in vrijheid in het paradijs te wandelen, te spreken met de Heere. En dat is verbroken. En toch heeft de Heere ook daar toen al de belofte gegeven van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is de blijde boodschap. Want dat is ook de verwachting van morgen. Als het goed is, zit u hier met verwachting. Dat u begeerig bent, dat u verlangt naar het woord van de Heer Jezus Christus. Want buiten Christus torent God over de zonde. Die dodelijke ziekte. Is het u ook opgevallen dat er geen naam staat bij deze vrouw? Deze vrouw, dat is daar bekend in heel de kerkgeschiedenis als de bloedvloeiende vrouw. Ze zal vast ook een roepnaam hebben gehad en een familienaam. Jairus weten we dat hij Jairus heet. Maar deze vrouw die is genoemd naar haar ziekte. En volgens mij moeten wij ook zo genoemd worden naar onze ziekte. Zondaar. Vijand, rebel, ten dode opgeschreven. Zondaar, hoe lang ben jij al dodelijk ziek? Zondaar, hoe lang ben jij al ziek eigenlijk zonder dat u het zelf weet? Want een zondaar, dat zijn net onbewegelijke blokken. Die horen niets en die zien niets. Maar daarom is ook de prediking dat nou die zondaar, dat onbewegelijke blok, door de prediking van het woord, dat dat zaadje, dat dat ingang vindt. En u weet, de kracht van een zaadje, die kan een rotsblok laten scheuren. Nou, zo is de prediking zo'n zaadje wat uitgestrooid wordt over de gemeente. Het zaad van de wedergeboorte. Tot zijn leerregels. En als dat ene zaadje dan op die rotsblok valt en de Heilige Geest geeft daar de wasdom aan, dan zal die rotsblok splijten. Bent u daar al door ontdekt? En dan heeft u misschien wel geprobeerd, dat u opgeschrikt bent geweest door eerdere preken, dat u geprobeerd heeft om één zonde eruit te werken uit uw leven, maar dat u dan ook erachter bent gekomen dat er weer 5 anderen voor in de plaats zijn teruggekomen. En deze bloedvloeiende vrouw die had gehoord van de Heer Jezus. En is de vraag in haar hart opgekomen. De hoop is geboren. Zou het dan toch? Ze slaat het oog op Jezus. En er zijn bezwaren geklommen in haar hart. Zou ze wel welkom zijn? Zou de Heer Jezus haar wel ontvangen? Is ze niet te zondig? Ze schaamde zich om te komen tot Christus. En is het ook niet bij heel veel zondaren zo, dat diezelfde gedachten opklimmen in het hart, dat we te zondig zijn, dat we ons schamen, dat we het niet durven. Maar dan de reactie die we dan dadelijk zullen horen van de Heer Jezus, als deze vrouw tot hem komt. En we lezen in het 40ste vers dat die menigte daar bijeen is gekomen omdat ze verwachtende waren. Allen hem verwachtende. Nou, dat is gelijk ook de vraag voor ons vanmorgen. Hoe is dat in uw leven? En dan mag u dan zelf antwoord op geven. We lezen dat de Heer Jezus is teruggekeerd en dat hij in Gadara is geweest, dat haar die bezetene is genezen, dat die bezetene dat hij genezen is en tot geloof is gekomen, dat hij ook meteen te werk wordt gesteld daar in zijn eigen dorp en daar het evangelie gaat verkondigen. Dat doet de Heer Jezus vaker, dat zullen we ook zien in deze geschiedenis, is dat als de Heer Jezus mensen roept tot het geloof, dat ze dan aan het werk worden gezet op de plaats waar ze zijn geroepen. En die mensen zien uit, want ze hebben het gehoord. Ze zien uit, misschien ook wel naar de wonderen. Maar het woord dat hier wordt gebruikt in het Grieks staat dat ze de Heer Jezus met vreugde verwelkomen. Hartelijk ontvangen. Nou, hoe verwachtend, hartelijk ziet u uit naar de Heer Jezus Christus voor het eerst. Opnieuw in uw leven. En dan nog veel sterker. Ziet u uit wat we ook vanmorgen gehoord hebben. Ziet u uit naar zijn tweede komst. De wolken des hemels. Is dat ook uw benen? Hoe moeilijk dat ook is als we onze verantwoordelijkheden hebben in ons leven. Dat het onze beden is. Heer Jezus Christus. Hoe lang duurt het nog? Voordat u wederkomt op de wolken des hemels. En dan zien we daar die man aankomen. En zo anders, hè, die tegenstelling wordt heel scherp geschetst in deze geschiedenis. We zien daar die man aankomen, Jairus. En er was een hele grote menigte op de been. Je moet je dat echt voorstellen dat. Dat als al die mensen, hè, dan dat was een klein stadje Capernaum. En in die smalle straatjes en die mensen die stonden zo dicht op elkaar dat ze, het letterlijk staat er in het Grieks, dat ze elkaar bijna verstikten. En als je op de grond zou vallen, dan zou je als het ware met grote moeite weer overeind kunnen komen. Dus de mensen stonden schouder aan schouder, van voor en achter, tegen elkaar aangedrukt. En dan komt daar Jairus aan. En Jairus, dat is een belangrijk man, want die was de overste van de synagoge. Die was verantwoordelijk voor de eredienst. Die moest de voorgangers regelen. Wij zouden zeggen de scriba van de kerkenraad. Een belangrijke man. Die alles regelde. En zijn naam is ook bekend. En hij was bekend in Capernaum. Dus hij zal ook mensen voor hem uitnodigen die hem ruimte voor hebben gemaakt. En toch, dan komt Jairus aan en die komt dan voor de Heer Jezus staan. En dan valt hij op zijn knieën. En hij bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Wat een verschil met die vrouw. Beiden hebben de Heer Jezus nodig. En de overste valt aan de voeten van de Heer Jezus en smeekt of hij met hem mee wil komen. Waarom? Nou, hij had een dochter van 12 jaar oud. Hoort ook het bijzondere, dat die 12 jaren, dat die vrouw, toen haar kind is geboren, dat kleine dochtertje, waarvan de Heer Jezus dan zegt, Talita Kumi. Dat kleine dochtertje, toen dat dochtertje is geboren, toen is die vrouw al ziek geworden. 12 jaar lang. En tegelijk ook voor de kinderen nu, die 12 jaar oud zijn. Ze zaten bij ons in de gemeente ook, ze zitten bij ons in de gemeente. Moet je voorstellen dat je heel je leven lang al zo ziek bent geweest als deze vrouw. Maar ook tegelijkertijd, dat als je 12 jaar oud bent, om dit kindje, dit meisje, we zouden zeggen misschien net in de eerste klas van de middelbare school of groep 8. En ze lag op haar sterfbed. Zij ging sterven. En dan is de vraag ook vanmorgen voor de kinderen. Kun je sterven? Als nou vandaag die dag is, niet alleen voor de kinderen hoor, voor de ouderen, kunnen wij sterven? Hebben wij een borg, een redder? Ja, wat nog veel belangrijker is, kinderen, hoe weet je dat nou? Nou, als je de Heer Jezus lief hebt, dan weet je het. Dan geloof je in Hem. Want die liefde die is nooit van jezelf. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons als eerste echt lief gaat. Nou, als je Hem lief hebt, dan mag je geloven en vertrouwen op Hem. En dit kind was stervende. Nou, ik snap die vader wel. Hij had gehoord van de Heer Jezus dat hij geneest. En hij is er naartoe gerend zo snel als hij rennen kon. En hij is zijn vrouw achtergelaten en allen. En het was zijn enige dochter. Kun je je voorstellen, vaders in ons midden, moeders? Enige dochter, daar doe je alles voor. Daar ren je. En dan zegt de Heer Jezus niets. Hij zegt niet wat hij zal doen, maar die hele, hij begint wel te lopen. Dus die hele menigte, die hele stoet, die gaat op reis door dat dorpje. Maar het gaat niet snel genoeg. Je ziet als het ware Jairus om zich heen kijken. Kan het niet sneller? Hoe is het met uw verwachting, hebben we gehoord. We gaan onze eerste gedachte afronden. Verlangt u met een spoedig verlangen naar zijn komst? Hoe is het met uw leven? Hoe is het gesteld met uw strijd tegen de zonde? En dan moet ik dan bijzeggen dat u echt niet strijdt tegen de zonde als u niet tot geloof bent gekomen. Dat heeft geen zin om te strijden tegen de zonde. Moet je dan allemaal gewoon maar doorzondigen? Nee, natuurlijk niet. Daar moet je mee stoppen. Vandaag stoppen met de zonde. Maar tegelijkertijd kom je erachter dat je het niet alleen kan. En dat je daar zo nodig de Heilige Geest bij hen nodig hebt. En dan moet je dan om bidden en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben uitgewerkt, net als die bloedvloeiende vrouw. Ik kan helemaal niks meer. Want u kunt alleen maar verlost worden van die zonde door het geloof in Jezus Christus. En hoe komt u aan dat geloof? Door de prediking van het woord, Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En onze tweede gedachte, Christus ontdekkende vraag. Deze vrouw mocht niet meer naar de kerk, kinderen. Ze mocht niet in de openbare erediensten komen. Ze mocht niet naar de synagoge, ze mocht niet naar de tempel, ze mocht niets. Zelfs haar eigen man, ze die had, mocht niet met haar omgaan. En ze had geen geld meer. Nou, in die tijd, als je geen geld meer had, dan was er geen sociale zekerheid. Dan kunnen wij naar de gemeente om geld te vragen. En dan krijgt u geld om in ieder geval voedsel te kopen. Om net rond te kunnen komen. Maar die tijd was er niets. En niemand had haar kunnen genezen. Haar situatie is geïsoleerd. Berooid is ze. En ze is hopeloos. Ze heeft alles geprobeerd. En deze vrouw heeft van de Heer Jezus gehoord. En wat doet ze? Heel stilletjes in die grote menigte. Schuifelt ze mee. Met haar hoofddoek op. Om haar gezicht te bedekken. Want ze was onrein, dat wisten ze. Dus dat was bekend. Dus ze was bekend ook in de stad. Daar komen we aan het einde nog op terug. En zo schuifelt ze naar voren. En dan komt ze achter de Heer Jezus. Niet recht in zijn gezicht. Dat durft ze niet. Ze schaamt zich. En de Heer Jezus die had een kleed aan met een gordel. En daar zaten sliertjes aan, kwastjes. En daar zat een hemelsblauwe draad doorheen verweven. En dat komt terug uit nummer 15. Daar lezen we dat ieder Joodse man 4 gedenkkwasten aan zijn gordel moest dragen. En de Heer Jezus die als een zoon van de wet dat ook heeft gedaan. Dunne kwastjes. Sliertjes. En wat doet deze vrouw? Ze bukt zich en raakt zo die onderste zijde van die kwast aan. De fariseeën die hadden hele grote kwasten. Om konden ze goed laten zien hoe goed ze de wet hielden. Maar de Heer Jezus die had gewoon de voorgeschreven kwastjes aan. De zoom van zijn kleed staat er in het Grieks. Want we lezen in nummer 15 vers 38. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken van hun klederen. Bij hun geslachten op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwe draad zetten. En dat was belangrijk, want hij zal lieder aan de snoertjes zijn omdat gij het aanziet en al de geboden des Heeren gedenkt. En die doet en gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen die gij zijt nahoererende. Dus het was elke dag aan om de herinnering te brengen dat de geboden van de Heere heilig zijn. Opdat gij gedenkt en doet al mijn geboden en uw God heilig zijt. En dan klinkt daar het schema. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uitgevoerd hebt om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. Nou, en dat was het teken. Dat waren die 4 kwastjes. Hoe komt deze vrouw er nou bij om dit te doen? We lezen in Matthäus 9, waar deze geschiedenis ook staat, dat ze deze zaak overlegde in haar hart. Ze had erover nagedacht. Ze had zich voorbereid. Ze nam een besluit en voerde het uit. Daartoe bewogen zijnde door Gods geest. We zien hierbij dezelfde gedachten en woorden gebruikt worden die de Heer Jezus ook gebruikt in Lucas 15 bij de verloren zoon, bij de jongste zoon. En ze had de voorbeelden gehoord van mensen die genezen werden door het geloof in de Heer Jezus Christus. En haar geloof bestond uit het feit dat ze dacht dat ze als ze de Heer Jezus maar aan zou raken, dat het genoeg zou zijn om haar te genezen. En dan dat woord, terstond, staat er. Dat is niet over een half uur, dat is niet na een dag, dat is ook niet maar een stukje, maar terstond op hetzelfde ogenblik stelpte de vloed haar bloed. Dus het is gestopt. Geen wit gezicht meer, geen gevoel van dat je helemaal geen energie hebt, dat je de hele dag wel kan slapen, geen dunne handen meer van het lijden. Terstond. Dat is een kenmerk van het werk van de Heer. Als de Heer een werk doet, dan is dat volledig. Dan is dat compleet. Maar dan die vraag van de Heer Jezus. Wie is het die mij heeft aangeraakt? En je ziet het als het ware gebeuren. Dat die hele menigte die staat stil. Het geschuifel is voorbij. En de Heer Jezus die kijkt om zich heen en dan blijft zijn blik rusten op die vrouw, lezen we uit de andere evangelie. En hij ziet haar. En dan die vraag, wie is het die mij heeft aangeraakt? Het is voor de Heer Jezus niet onopgemerkt gebleven wat deze vrouw heeft gedaan. Calvijn zegt dat Christus zelf de Heilige Geest heeft gezonden om haar te trekken. En toch deze vraag, waarom? En we horen ook het antwoord van Petrus. En die met hem waren, zeiden, die stemmen die gaan als het ware op. Meester, die scharen drukken en verdringen, u zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En toch deze vraag van de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus heeft daar een bedoeling mee. Ik zei al, deze vrouw was onrein. En deze vraag is bedoeld om deze vrouw naar voren te roepen. Want ze had zich weer teruggetrokken. Ze dacht, misschien met haar hoofd gebogen. Je ziet het als het ware gebeuren. Zo zachtjes weer naar achteren. Ze had zich meteen gevoeld. Ze was genezen. Maar toch, ze wilde niet openbaar komen. Maar de Heer Jezus wilde haar in de vrijheid stellen. Zij die onrein was, zij die veracht was van de mensen, zij die ziek was, wilde de Heer Jezus publiekelijk in de vrijheid stellen. Dat hebben we allemaal zo nodig. Om in de vrijheid gesteld te worden. Om niet te neergedrukt, zwaarmoedig over deze aarde te gaan. Want in Christus is er vrijheid. In Christus is er genieten van zijn gaven. In Christus is er het genieten, het lofzingen van de Heere. Daarom bent u hier vanmorgen in Gods huis om de Heere te aanbidden. En dat is vrijheid. Dat zegt de Heer Jezus aan het eind ook tegen deze vrouw. En dat missen we als we niet geloven in de Heer Jezus Christus. Als we nog zo druk bezig zijn om onszelf te bekeren. Of als we er helemaal niks van meemaken. Als we denken, nou schiet maar op. Maar de Heer Jezus zoekt ons vanmorgen op. Het is zelfs zo concreet dat de Heer Jezus Christus tot ons komt vanmorgen door het levende woord. In het kleed van het levende woord. En zo in de kleed van het woord door de kerk gaat. Wij bidden altijd om de Heilige Geest. En de Heilige Geest is ook hier vanmorgen, dat weten we. Er gaat dan rijden door. Maar dan noemde iemand. Die zegt. En nou kom dan de Heer Jezus vanmorgen tot ons. Door het kleed van het woord. En die gaat zo de rijden door zo. En heel die gemeente zit hier. En nou is de vraag die vanmorgen tot ons allen komt. Tot u komt en tot jou komt. Raak je nou vanmorgen, voor het eerst, of opnieuw, de zoon van het kleed van de verlosser, Jezus Christus aan? Want zo concreet is het. Iedere keer als we in zijn huis komen, dan is het woord daar wat spreekt en komt Christus tot ons. Want het is wel eens wat de kinderen zeggen, wat de jongeren zeggen, ook autorisatie van ja, de Heer Jezus is niet hier, die is in de hemel. Ja, maar hij komt iedere keer tot ons door het gepredikte woord. En wat is het erg? Wat bent u arm? Als u vanmorgen niet de zoom van zijn kleed aanraakt. Om verlost te worden van die zondeschuld. Om verlost te worden van wat hetgeen wat u zo bezig kan houden. Want bij hem is vergeving. Bij hem is het eeuwige leven. Door de gebeden die we opzenden elke dag weer in zijn naam. Daarom sluiten we onze gebeden ook af in Christus wil. De Heer Jezus die heeft zijn Heilige Geest ook vanmorgen uitgestuurd. Samen met de Vader, hè, lezen we in de Blijdschapsschriften. De Heilige Geest uitgezonden door de Vader en de Zoon. En die heeft u vanmorgen hier naartoe getrokken. Dat hebben we gezongen, de liefdekoorden. En nou vraagt de Heer maar één ding, en dat is uw hart. Dat is jouw hart. Kinderen, daarom wil de Heer ook zo graag dat je zo jong al tot hem komt. Want waarom ben je op deze aarde, kinderen? Dat is om de Heer te dienen. Dat is om hem groot te maken. En als je jong bent, dan heb je nog een heel lang leven waarbij je veel vruchten mag dragen. Want dat ga je dan doen. Je gaat vruchten dragen van geloof en bekering. Heeft er nog geen woord voor de ouderen? Jazeker. Ook voor de ouderen. Die zijn er ook in ons midden. Eikenbomen der gerechtigheid. Die hebben al een heel leven lang vruchten voortgebracht. En ook op het laatste moment. En zoals aan de moordenaar aan het kruis. Kan ook een oude. Kan een zieke. Kan tot geloof komen. En komen tot geloof. Maar als een jongere tot geloof komt. Als een kind tot geloof komt. Dan zijn er nog zoveel mogelijkheden. En dan is het ook vaak het berouw zo groot bij een ouder. Als je denkt van ja, al die jaren, waarvoor heb ik geleefd? Voor mijn geld, voor mijn carrière, voor allerlei goede doelen. Het is allemaal prachtig. Maar heb je je leven besteed in het dienen van de Heer? Voelt u vanmorgen zijn trekkende liefdekoren? Want het is zijn opzoekende zondaarsliefde. Waarheid, eeuwige waarheid. God die zijn verbond heeft geschonken aan onze kinderen, maar wat onze kinderen en onze ouderen maar links laten liggen. Vaders en moeders, onderwijs u uw kinderen nog in de belang en de betekenis van de doop. Dat moet u niet overlaten aan de kerkenraad en aan de dominee en aan de catechisatie. Dat moet u doen, dat is uw verantwoordelijkheid. Heeft u de Heer lief? Heeft u uw naaste lief? En nu is het Gods trouw vanmorgen dat Hij de levende prediking uit laat gaan, ook zo in uw midden. En vanavond weer en vanmiddag weer een dienstgeest. Want Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. 1 Timotheüs 1 vers 15. Daarom is Christus Jezus in de wereld gekomen. Om zondaren zalig te maken. Om die bloedvloeiende vrouw te genezen. Daarom heeft hij het werk volbracht. Daarom heeft hij zijn apostelen uitgezonden. Daarom is het evangelisatiewerk. Daarom is er vandaag de prediking nog. Om zondaren zalig te maken. En dat is een blijde boodschap. Dat is geen treurige boodschap. Geen zwaarmoedige boodschap. Maar dat is een blijde boodschap. Dat er verlossing is voor een wereld verloren in zonde, ellende en schuld. En hoe dan? Alleen maar door het geloof in Jezus Christus. Want deze vrouw die wist dat. Want deze vrouw is niet alleen genezen van haar lichamelijke ziekte. Dat horen we aan het eind. Nee. Zij moest zijn bij de grote medicijnmeester. Ze moest niet bij al die kwakzalvers zijn. Zij moest zijn bij de medicijnmeester met een hoofdletter. Haar lichaam is genezen. Haar ziel is gered van de eeuwige ondergang. Ze is gered als een brandende tak uit het vuur. Zijn ze ook in ons midden van morgen die de Heer Jezus Christus zo nodig hebben. Die zonder de Heer Jezus niet meer verder kunnen leven. Kinderen. Je hoeft niet bang te zijn om naar de Heer Jezus te gaan. En als je niet weet wat moet, dan vraag het maar aan je vader of moeder. Of je samen allemaal bidden. Je mag het ook nu doen. De Heer Jezus, hier ben ik. Moet u mij dat ware geloof geven. Deze vrouw was ook niet bang van de Heer Jezus. Ze was wel bang van de mensen. Maar ze was niet bang van de Heer Jezus. En wat zal er door die vrouw heen gegaan zijn? Daar zwijgt de schrift over wat ze gedacht heeft. We gaan onze tweede gedachte afronden. Deze vrouw heeft de kwastjes aangeraakt, kinderen, van de zoon van de Heer Jezus. Moest denken aan de wet nummer 15 te herdenken. Ze is volkomen genezen. En dan die vraag van de Heer Jezus. Wie is het? En dat is een persoonlijke vraag ook voor u vanmorgen. Heeft u Christus al aangeraakt en heeft hij u al tot zich getrokken? Met al zijn verlosserswerk is hij in ons midden. Hij is hier. Als we de avondmaal vieren zeggen we het. Als we dopen zeggen we het. En als we preken dan zeggen we het. De meester is hier. Buigt u dan ook in het stof voor hem neer. Om hem te aanbidden. Om Christus te aanbidden met allen die hem lief hebben. Want daarom bent u hier. Om God te verheerlijken. Zijn naam te eren. Omdat hij zijn zoon geschonken heeft uit compassie, medelijden met zondaren. En dan komen we bij onze derde gedachte. Christus bemoedigende woorden. De Heer Jezus die geeft een antwoord op de vraag van Petrus. En de Heer Jezus die zegt, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. Iemand heeft de Heer Jezus met een specifieke bedoeling aangeraakt, bewust. Was dan het kleed van de Heer Jezus, was dat dan magisch? Nee. Want deze vrouw deed dat, omdat ze heel haar vertrouwen, haar uitzicht stelde op de Heer Jezus. De kracht die op deze manier van de Heer Jezus is uitgegaan, heeft alles te maken met wie Christus zelf is. De basis voor de genezing is dan ook niet de aanraking van de mantel van de Heer Jezus. Maar is het geloof in Christus zelf. Het geloof wat ook andersom weer door de Heilige Geest in haar is gewerkt. En dan komt die vrouw naar voren. Dat is wat geweest, kinderen, als je erover nadenkt dat die vrouw zo naar voren moest komen. En dan lees je ook in de Bijbel, kijk maar in je Bijbel, in vers 47, wat staat daar? En dat is vers 47. De vrouw nu, ziende dat ze niet verborgen was, kwam bevende. Ja, als je wordt ontdekt aan je zonde, dan kom je bevend tot de Heer. En voor hem nedervallende. Ze is ontdekt. En ze weet niet wat de Heer Jezus gaat zeggen. Ze kan hem niet meer ontwijken. En misschien is ze ook wel bang geweest voor al die mensen. En ze verklaarde hem, vooral het volk, om wat oorzaak ze hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Daarom wordt ze naar voren geroepen. Dat was het doel van de Heer Jezus. Deze vrouw die legt een openbare belijdenis af. Wat hebben onze kinderen nodig, gemeente? Wat hebben uw kinderen nodig? Wat hebben de ouderen nodig? Die hebben levende voorbeelden nodig van mensen in wie het ware geloof is gewerkt door de Heilige Geest. Die daarvan mogen getuigen, niet omdat ze zelf zo wat zijn, van nou zie mij nou eens. Nee, het gaat erom dat ze laten zien en mogen vertellen van het grote werk wat de Heer in hen heeft gewerkt. Dus onze jeugd, onze ouderen hebben voorbeelden nodig. Hou dan alstublieft niet uw mond dicht als de Heer dat grote wonder in uw leven heeft gewerkt, maar getuig daar met vrijmoedigheid van. Zodat anderen heilig jaloers worden, niet op u. Maar dat God alle eer krijgt en dat ze gaan zoeken en dat u zo een levende wegwijzer mag zijn naar de Heer Jezus Christus. Deze vrouw die moet openbare belijdenis afleggen. Dat is ook al een bedoeling om haar weer in ere te herstellen. Zo van aan de mensen, aan de scharen te laten zien. Deze vrouw is genezen en ze is niet meer onrein. U hoeft haar niet meer buiten te sluiten. Dat is vreselijk als je buiten gesloten wordt. Maar neem haar weer op in haar uw gemeenschap. Als u tot het geloof in Christus komt, dan bent u geen zondaar meer of een zondares meer. Deze vrouw is ook geen bloedvloeiende vrouw meer. Hoor maar wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt in vers 48. Dochter. En dat zeg je alleen maar tegen je eigen kind. Ik zeg geen dochter tegen mijn katrazant. Dat doe ik niet. Dat zeg ik alleen maar tegen mijn eigen kinderen. En de Heer Jezus ook. Die zegt niet bloedvloeiende vrouw, maar dochter. Daar spreekt liefde uit. Daar spreekt barmhartigheid uit. Vaderlijke liefde. Christus vermaant haar niet. Christus heeft vertrouwen in haar. Christus plaatst de kroon op haar hoofd. Omdat ze vertrouwt en gelooft in de Heiland. Omdat ze Christus heeft opgezocht. Raakt de Heiland toch aan? Voor het eerst of opnieuw? We zien maar, ook in deze geschiedenis, hoe liefdevol de Heer Jezus Christus handelt met deze vrouw. Geen afwijzing. Helemaal niets. En het belangrijkste voor deze vrouw was, is dat deze vrouw is verlost van de vloek van de wet. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de Jezus onrein was geworden door aanraken. Maar op het moment dat zij hem aanraakt, zij de Heer Jezus aanraakt, is zij genezen. Want de wet, gemeente, maakt u niet zalig. De wet laat u zien wie u bent voor een heilig en rechtvaardig God. En u kunt alleen maar verlost worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan gaat de wet voor u leven. Want als u in het stuk van de heiligmaking de wet ziet. En als u de hoofdsom van de wet ziet. Dat u God lief heeft. En dat omdat hij u als eerste heeft lief gehad. En dat u dan de naaste gaat lief hebben. En dat u dan de geboden gaat houden. Dan is het een vreugde. Dan is het een dankbaarheid. Maar voor het geloof. Voor de wedergeboorte. Is de wet een schrikbeeld. En kan u het geloof niet geven. En daar moest die vrouw nog van verlost worden. Ze had gezocht bij zoveel dingen. Maar ze moest zijn bij de Heer Jezus. Door Christus aan te raken is ze verlost. Door haar aanraken beleidt ze dat ze de zaligheid. Wat ook ons avondmaalsformulier zo prachtig verwoordt. Beleidt zij dat ze de zaligheid buiten zichzelf zoekt. In Christus Jezus. Ze neemt de toevlucht tot de verlosser. Het houden van de wet, wetticisme, voor het geloof uitgaand, maakt u echt niet zalig. Echt niet. Laat zien wat uw zonden zijn, uw ellende en uw ziekte. Maar u wordt alleen maar zalig door het geloof in de Heer Jezus Christus. En ik denk wel eens dat de kleine kinderen, dat zegt de Heer Jezus zelf ook. Maar ik denk wel eens dat kleine kinderen dat het beste begrijpen. Die zo puur, zo ontvankelijk, zo zonder allerlei dingen die ze hebben gehoord van ouders. En van mensen die het allemaal goed bedoelen. Maar zonder enige voorwaarden. Heel hun vertrouwen in de Heer Jezus stellen. En tot hem komen en geloven in hem. En daarom, ouderen, u moet worden als een kind. En dan gaat de Heer Jezus haar bemoedigen. Wees welgemoed. Houd moed, wees niet bang. Je zult wel verdrukking krijgen. Wat krijg je? Zullen mensen zeggen, was het wel echt? Ben je wel echt genezen? Verbeeld je niet. Je wilt het graag. Wees welgemoed. Houd moed. Want het is Christus die in u werkt. Wees dan ook niet bang voor morgen om voor het eerst of opnieuw de toevlucht te nemen tot Christus. Om de komende toren te ontvluchten. Want als u niet tot Christus komt in uw leven, in dit leven, met een belijdenis van zonde en schuld. Als u in dit leven niet ervaart wat het is om te weten, waar we zo van gaan zingen, dat we het zelf uit zijn mond hebben gehoord, dat die grote zonde schuld is vergeven. Dan gaat u verloren. Geef God al de eer. Buig u voor hem in stof. Zijn naam is heilig, groot en goed. Zijn naam moet al de eer ontvangen. Want wat zegt de Jezus al nog meer? Kinderen, lees maar mee. Vers 48, na wees welgemoed. Dan zegt hij, uw geloof heeft u behouden. En dat betekent dat ze niet alleen maar genezen is van haar lichamelijke kwaal, maar dat ze ook genezen is van haar zondaar zijn. Haar zaligheid en haar redding is volkomen, definitief. Haar ziel is voor eeuwig gered. En niet haar geloof, maar het geloof dat in haar is gelegd door de Heilige Geest. Jezus Christus, het voorwerp van haar geloof, heeft de genezing in haar gewerkt. Christus was het voorwerp van haar genezing en van haar overgave, haar vertrouwen. De Messias, de zaligmaker, het voorwerp van haar geloof. Maar dan het belangrijkste van die zin. Kinderen, wat staat er als laatst? Dat is een woordje wat jullie wel kennen. Een stukje Hebreeuws. Er staat, ga heen in vrede. Dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord shalom. Vrede. Maar weet je wat nou belangrijkste is? Deze vrouw, die heeft nu vrede met God. En dat mag je hebben als je gelooft in Jezus Christus. Dan heb je vrede met God. Want dan ben je in de ogen van God gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Dan heeft Jezus Christus jou een nieuw kleed aangedaan. En dan ben je voor eeuwig behouden, want dan ben je in de ogen van God als zijnde zonder zonde. En dan mag je tot God komen. En dan heb je vrede met God. En dan heb je een eeuwigheid lang om te wandelen, om te spreken met de Heer Jezus Christus. Om in zijn nabijheid te verkeren. En dat gaat nou alle verstand te boven. Er zijn geen woorden voor die dat kunnen beschrijven wat het is om voor eeuwig bij de Heer Jezus Christus in de hemel te zijn. En van vandaag is het zo dat ook die vrede met God te verkrijgen is. U moet uw heil niet zoeken bij mensen. Alleen Christus kan u geven waar u naar verlangt. En tot Christus mag u en moet u door het geloof komen, zonder voorwaarden. En velen zijn u voorgegaan. Velen zijn gekomen tot Christus. Met al hun zonden, met al hun ellende. En hebben verlossing ontvangen uit zijn hand. En ze zeggen het met Paulus. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dan ga je roemen in God. Dan ga je niet meer roemen in jezelf. Maar dan ga je roemen in God. En ze komen tot Jezus beladen met schuld en zonde. Buiten het geloof gaat u voor eeuwig verloren. Al heeft u zoveel ellendekennis. Zoveel zondekennis. Daarmee kunt u niet bestaan in het gericht. Als u staat voor Gods rechterstoel met zoveel ellendekennis. Als u niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Als diezelfde zonden waar u dan zoveel kennis van heeft. Als die niet vergeven zijn door zijn bloed. Dan zult u voor eeuwig buitengeworpen worden. En dan mag u komen tot hem als een bedelaar. Van achteren. U hoeft alleen maar de zoon van zijn kleed aan te raken. U moet bij Christus zijn. Hem wijs ik u vanmorgen aan als de verlosser, de zaligmaker van zondaren. Gelovigen, verstop u niet in de menigte. Christus roept u naar voren, ook vanmorgen, om te getuigen van de hoop die in u is. Dat u verloren lag in zonde en schuld en dat Christus u heeft verlost. Dat u eerst blind was en nu weer ziet, omdat Christus u de ogen heeft geopend. Wees niet bevreesd, maar moedig. Laat iedereen weten wat Christus aan uw ziel heeft gedaan. En zeg maar Paulus. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Amen.